U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Vandaag wat zuidelijker dan gewoon. Ik zit inmiddels helemaal in Sainte, een stad een paar honderd kilometer boven Bordeaux. En hier in Sainte ben ik mijn reis begonnen de komende 3 weken. Ik zal een reis gaan maken naar Frankrijk, Spanje. En ik zal bijna helemaal in Portugal belanden, zelfs in Pontevedra. In Pontevedra is het dorp of de stad waar Jezus en Maria aan zuster Lucia van Fatima verschenen. Ik zal daar een paar dagen bij het klooster doorbrengen waar dat gebeurde. En ik ben nu op de eerste etappe van mijn reis in Sainte. En deze stad is misschien in Nederland niet zo gek bekend. En toch was dit een hele belangrijke plek, vooral in de Romeinse tijd al. Het was de hoofdstad van de toenmalige provincie. Maar ook voor de kerk is dit een erg belangrijke plek geweest. Ik heb gisteren op het feest van Sint-Petrus Stoel de mis mogen vieren hier in de kathedraal. En deze kathedraal is toegewijd aan de heilige Petrus. En deze stad die heeft zelfs zulke oude wortels dat de oorsprong van deze stad, of in ieder geval van het geloof in deze stad, bijna teruggaat tot de heilige Petrus. Er staat hier namelijk naast de kathedraal ook nog een andere grote kerk. En die is toegewijd aan de heilige Eutrope. En dat was de eerste bisschop van deze stad. En die eerste bisschop van deze stad, de overlevering vertelt dat hij al door de derde paus na Petrus hier naartoe werd gezonden. Dan zitten we nog in de eerste eeuw. De paus Clemens, die ook altijd wordt genoemd in de eerste kanon, de Romeinse kanon. En zo zien we dus dat het geloof hier in deze streken, volgens de overlevering tenminste, al vanaf de eerste eeuw begon te leven, begon te bloeien. En vanuit deze plek wil ik vandaag ook wat vertellen over onze kerk en ook over de structuur van onze kerk. De heilige Petrus is natuurlijk vanaf dag 1 van onze kerk, vanaf de stichting, is hij de leider. Maar hij is, zoals de Heer zelf ook was, een dienende leider. Hij moet dat zijn tenminste. Hij moet trouw zijn aan Christus. Hij moet trouw zijn aan de overlevering. Hij moet trouw zijn aan de verkondiging van alle eeuwen. En daarom zullen we vandaag onze podcast beginnen vanuit deze bijzondere stad met een gebed tot de heilige apostelen Petrus en Paulus. En daarvoor zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O heilige apostelen Petrus en Paulus, ik kies jullie vandaag en voor altijd om mijn speciale beschermheren en pleitbezorgers te zijn. U heilige Petrus, prins van de apostelen, omdat u de rots bent, waarop de almachtige God zijn kerk heeft gebouwd. U heilige Paulus, omdat u door God bent uitverkoren als het vat van uitverkiezing en de prediker van de waarheid in de hele wereld. Verkrijg voor mij, bid ik u, levendig geloof, vaste hoop en brandende liefde, volledige onthechting van mezelf, minachting van de wereld, geduld in tegenspoed, nederigheid in voorspoed, aandacht in gebed, zuiverheid van hart, een juiste intentie aan al mijn werken, ijver bij het vervullen van de plichten van mijn levensstaat, standvastigheid in mijn overtuigingen, berusting in de wil van God en volharding in de genade van God tot in de dood, opdat ik, door uw voorspraak en uw heerlijke verdiensten, de verleidingen van de wereld, het vlees en de duivel kan overwinnen, en waardig wordt gemaakt om te verschijnen voor de belangrijkste en eeuwige herder van de zielen, Jezus Christus, die met de Vader en de Heilige Geest voor eindeloze eeuwen leven en regeren, om van zijn aanwezigheid te genieten en hem voor altijd lief te hebben. Amen. Broeders en zusters, vorige week had ik al aangekondigd in de podcast dat ik wat meer zou gaan vertellen over de kerk, over de structuur van onze kerk en over hoe we in onze tijd het grote probleem van de parochies die vaak tekortschieten, hoe we dat het hoofd kunnen bieden. En zoals gezegd, ik ben nu in Sente en ik logeer hier een paar dagen bij de zusters van het Vleesgeworden Woord. Hè, in Nederland beter bekend als de Blauwe Zusters. En ik zit hier nu op de pastorie bij een pater van die zusters van dezelfde congregatie. En ik ben hier maandagavond aangekomen na een lange autorit. En ik ben ontzettend hartelijk ontvangen. We hebben gegourmet op de eerste avond van mijn verblijf hier. En ik heb toen met twee zusters en de pater gesproken. En dat was eigenlijk een feest van herkenning, dat hele gesprek. Want de zusters en de pater, die zitten hier pas kort. De pater zit hier 2 jaar, de zusters pas sinds 1 jaar. En ze vertelden wat over de missie hier in het sterk geseculariseerde Frankrijk. Frankrijk is een land natuurlijk van extremen. Op sommige plekken barst het geloof los, zou je kunnen zeggen. Ontzettend veel nieuwe roepingen, vooral in de traditionele hoek. En op sommige plekken is het geloof nagenoeg dood. Zit er nog een handjevol mensen in de kerk en zitten er vaak nog wat oudere liberale priesters die de nieuwe aanwas proberen tegen te houden. Ja, dat doen ze misschien niet bewust, maar zo werkt het vaak wel. Die willen niks hebben van de devote en meer conservatieve nieuwe lichting. En ja, dat is natuurlijk vaak pijnlijk, die ontmoeting. Maar tegelijkertijd kan het ook wel voor komische situaties zorgen. Hier bijvoorbeeld in de stad, wat de zusters mij vertelden, zijn ze volop begonnen met weer het organiseren van processies en ook van momenten van aanbidding, 40-urig gebed, wat wij zelf in Eindhoven ook hebben mogen doen. En je ziet dat de zusters natuurlijk daar af en toe grijze haren van krijgen als je de weerstand van de mensen dan ziet. Maar tegelijkertijd dat ook met een soort lach doen, met een soort vreugde in hun ogen die aanstekelijk is. En zo vertelden ze bijvoorbeeld vorig jaar in de tijd van COVID, het hart van COVID zou je kunnen zeggen, dat in Frankrijk was verboden om nog processies te houden. Of in ieder geval hier in de stad hadden ze toestemming daarvoor gevraagd. En toen had de plaatselijke overheid geantwoord dat ze met maximaal 6 personen samen mochten komen voor een processie. Maar deze zusters die zijn niet voor 1 gat te vangen. Dus die hadden een processie georganiseerd met telkens groepjes van 6 personen die een beetje op afstand van elkaar liepen. En zo hadden ze uiteindelijk nog een hele groep bij elkaar en liepen ze met onze lieve Heer Jezus Christus en met het beeld van de heilige maagd Maria door de straten. En de pater die maakt soortgelijke dingen mee. Hij vertelde me dat hij laatst had gepreekt over de waarde van het lijden en van het kruis. En dat daar ook veel weerstand uitgekomen was. En zo zien we dat onze kerk op veel plaatsen niet meer doet wat de kerk behoort te doen. Namelijk de volle waarheid verkondigen en mensen bij God brengen door bekering. En soms denken wij in Nederland dat we daar alleen in zijn, hè? Dat Nederland zogenaamd het enige geseculariseerde land zou zijn. Denken we misschien niet, maar in ieder geval, we zijn toch vaak vooral bezig met onze eigen omgeving. Maar tegelijkertijd is het dan ook ontzettend bemoedigend om te horen dat diezelfde strijd eigenlijk in heel de kerk gaande is. We horen daar misschien niet zoveel over hoe dat plaatselijk allemaal gebeurt in de parochies, maar het gebeurt wel degelijk en dat is bemoedigend. En tegen deze achtergrond, hè, dus hetzelfde probleem als wat wij in Nederland hebben, tegen deze achtergrond van parochies die vaak tekortschieten, die tegenwoordig vaak moeten doen met 1 priester voor vele dorpen, en hier in Frankrijk is dat zelfs nog extremer, zijn hier priesters die soms 25 en soms tot en met 40 dorpen onder hun hoede hebben waar ze priester moeten zijn, wat eigenlijk je zou kunnen zeggen een onbegonnen zaak is. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kun je dan toch kerk opbouwen? En de zusters die hebben heel goed begrepen dat we terug moeten naar de kern. We moeten Christus centraal stellen. En dat doen ze door Christus ook veelvuldig op het altaar te laten plaatsen. Om daar in gebed ons rond hem te verzamelen. We moeten bidden en dat gebeurt hier ook in Frankrijk steeds meer via nieuwe initiatieven. De inhoud blijft onveranderlijk, maar de vorm die verandert natuurlijk wel vaak. En ze gaan de straat op. En dat zien we in Frankrijk. We zien dat in België. dat mensen op gezette tijden in de week gezamenlijk de straat op gaan om daar de rozenkrans te gaan bidden. Een beetje vergelijkbaar met wat wij natuurlijk ook hebben gedaan in Eindhoven met de Rosary Rally. En ik zou vandaag toch nog iets anders willen noemen ook, een manier van verkondigen die denk ik belangrijk is en die in onze tijd ja, bijna stil ligt. En dat is de verkondiging onder de jeugd, onder de kinderen. De grote vraag voor onze tijd natuurlijk is van als we willen zorgen dat we een levende, bloeiende kerk hebben over 10 jaar of over, nou ja goed, we moeten, kunnen moeilijk voorspellen, maar in ieder geval voor de toekomst. Dan moeten we nu al volop investeren in de geloofsvorming van de kinderen. En de zusters hier die doen dat door aanbidding voor de kinderen te organiseren bijvoorbeeld, door ze extra catechese te geven ook. Maar een goede manier, of dat moet nog gaan blijken deels, maar ik geloof daar zelf wel in, is een manier die wij doen samen met een stichting die ik samen met 2 vrienden een tijdje geleden, een paar jaar geleden heb opgericht. En dat is de stichting Spes Nostra, die zich vooral richt op geloofsverkondiging onder de jeugd, maar ook bij opvoeders en bij leraren, docenten op scholen, bij iedereen die bij het onderwijs betrokken is. En ons idee is eigenlijk dat we zien dat tegenwoordig kinderen nauwelijks nog naar de kerk komen, dat ook catechesen voor de scholen, dat bijna nooit meer op school zelf gebeurt, dat bijna altijd buiten de scholen gebeurt, op de pastorie of in het kerkgebouw. En we willen eigenlijk die tendens doorbreken. Dus de grote vraag vandaag is eigenlijk, hoe komen we als kerk weer op de scholen binnen? Mijn ervaring, mijn nog korte ervaring als priester is dat wanneer je naar een school toe gaat om te zeggen dat je daar wel catechese wil komen geven, dat bijna alle scholen resoluut de deur voor je neus dicht doen. En het viel me zelfs op dat dat bij katholieke scholen vaak nog iets sneller gebeurt dan bij niet-katholieke scholen. Alsof ze een soort erfenis hebben waarvan ze zeggen, daar gaan we ons niet meer mee bemoeien. Dat is een afgesloten hoofdstuk. En als we zo'n ervaring hebben, dan is het natuurlijk allereerst zaak dat we ons niet laten ontmoedigen. En vervolgens moeten we kijken, ja hoe dan wel? Als het niet meer op de klassieke manier kan van elke maandagochtend catechese geven, moeten we kijken hoe we toch dezelfde blijde boodschap wel op die scholen binnenkrijgen. En zoals gezegd hebben wij daar met een aantal vrienden hebben we daar een stichting voor opgericht. En onze stichting heet Spes Nostra, onze hoop. En het idee van deze stichting is dat we kapellen willen gaan bouwen in onze eigen plaatselijke omgeving. Kapellen die op de een of andere manier verbonden zijn met het leven van de heilige moeder Teresa. De eerste kapel die we willen gaan bouwen, die zal ook toegewijd worden aan deze bijzondere heilige. En waarom moeder Teresa? Omdat moeder Teresa een van de heiligen is die allereerst bij iedereen wel bekend is, maar die ook, je zou kunnen zeggen, de drempel van het geloof omlaag haalt. En een vriend van mij die maakte laatst een mooie vergelijking. Die zegt, we moeten inderdaad misschien wel de drempel omlaag halen, maar we moeten niet het plafond van het geloof omlaag halen. En dat is heel waar, want we zien in veel parochies dat ze de drempel omlaag proberen te halen, maar dat daarmee ook de inhoud van het geloof vaak verwatert. En dat moeten we natuurlijk vermijden. En deze kapellen, of in ieder geval de eerste kapel die we willen gaan bouwen, die heeft als insteek, als doel om ouders, maar ook opvoeders, docenten en vooral de kinderen zelf natuurlijk, om die door het leven van een heilige, dat kan ook een plaatselijke heilige zijn zoals de zalige Peerke Donders, maar om de kinderen via een heilige vertrouwd te maken met de rijke schat van ons geloof. Want we zien namelijk op het moment dat we gewoon, tussen aanhalingstekens, catechese gaan geven, dat dus blijkbaar de deuren van de school dicht blijven. Maar op het moment dat we samen iets gaan bouwen, en dat proberen we nu met de scholen uit de omgeving, er zijn inmiddels 8 scholen die hebben aangegeven dat ze daar wel aan mee willen doen. Op het moment dat we iets gaan bouwen, dan kunnen we natuurlijk gaandeweg altijd die catechese verwerken in het hele bouwproces. Maar je ziet op het moment dat het concreter wordt en op het moment dat het niet al te expliciet draait meteen om het geloof, maar dat het gaat via een heilige die iedereen kent, dat gaandeweg de vertrouwdheid weer opnieuw begint te groeien. En zo'n proces heeft natuurlijk eindeloos veel gebed nodig en ook veel geduld, want scholen die zijn toch vaak erg op hun hoede. Op het moment dat het ook maar verwijst naar de katholieke kerk, dan zijn ze al gauw heel terughoudend. Maar toch is het erg mooi om te zien dat toch verschillende scholen al hebben gezegd, ja, wij willen wel mee gaan bouwen aan deze kapel. En met name omdat wij de figuur van Moeder Teresa een erg inspirerende figuur vinden. En wij als katholieken weten natuurlijk dat Moeder Teresa ook echt een biddende vrouw was. He, ze begon de dag altijd met een uur aan bidding. En ze raadde zelfs aan alle zusters van haar congregatie aan dat wanneer de dagen echt druk begonnen te worden en ze het idee hadden dat ze geen tijd meer hadden om te bidden, dan raadde ze aan om in plaats van 1 uur aanbidding 2 uur aanbidding per dag te houden. Dus het was qua gebed absoluut geen slappe hap, om het even zo te zeggen. En daarom geloven wij dat een heilige als de heilige Moeder Teresa het geloof wellicht ook in onze dorre streken, ook weer bij kinderen die ontzettend ver van de kerk afstaan, scholen die ver van de kerk afstaan, om het geloof daar weer meer binnen te krijgen. Ik wil over deze stichting Spes Nostra binnenkort wat meer vertellen, om ook dan te vragen om uw gebed voor deze bijzondere missie. We hopen natuurlijk dat we op deze manier, misschien niet via de oude vertrouwde structuren, maar op een nieuwe manier ook weer meer kinderen warm krijgen voor het evangelie. Dat we meer kinderen weer de liefde kunnen leren voor God en voor elkaar. Want ze groeien vaak op scholen waar naast de liefde niet automatisch meer wordt aangeleerd. En dat is ontzettend zorgelijk. Want op het moment dat kinderen daar niet mee opgroeien, dan kunnen we ook niet verwachten dat ze als volwassenen hartelijke mensen worden of mensen met een hart voor God en voor hun naasten. Ik zal daar binnenkort meer over vertellen. Volgende week nog niet, want dan ga ik uiteraard iets vertellen over de vastetijd, over de betekenis van As Woensdag en de 40 dagen die we zullen ingaan. En voor nu wens ik u een mooie gezegende dag toe vanuit Saintes in Frankrijk.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.